De uitdrukking buiten de legerplaats is, als u mij vraagt, net als veruit het grootste deel van de brief aan de Hebreeën waar die uitdrukking gebruikt wordt, afkomstig uit de Oudtestamentische geschiedenis en meer in het bijzonder de Oudtestamentische typologie. Ik heb hier voor mij liggen Exodus 33... Exodus 33, waar ik lees in vers 7. Exodus 33, vers 7. En Mozes nam de tent, impliciet zijn tent, dat wil zeggen de tent, waar hij in de eerste plaats verantwoordelijk voor was, nam de tent en spande ze zich. Dat wil zeggen, hij spande de tent, want een klassieke tent is een spantent. U weet wel, net als onze tent van de tent evangelisatie. Niet een of ander frame waar een zeiltje overheen getrokken wordt, maar een uitgespannen tent op palen en met touwen wijdgezet. Dat heet tot vandaag een spantent. En Mozes nam de tent en spande ze zich uit buiten het leger. Hij spande ze zich uit, wil zeggen, hij spande die tent uit voor zichzelf. Persoonlijk. Misschien hoogst persoonlijk. Maar niettemin, hij zette zijn eigen tent, min of meer, wat het maar was. Hij zette hem buiten het leger, staat er vervolgens, voor zichzelf, buiten het leger, dat wil zeggen buiten het kamp, want zo heet dat, het legerkamp van het volk. Hij liet die hele legerplaats, of het kamp, als het een tentendorp is, of hoe zeg je zoiets, hij liet die hele legerplaats achter zich, en je weet toch goed waar ze, kijk, het is nog een beetje vroeg, nee, vandaag niet, maar toen was het wat vroeg in de geschiedenis, want u weet weliswaar dat de hoofdstukken hier aan voorafgaand is onder andere sprake van de instructies voor de bouw van de tabernakel. En hierna, in de volgende hoofdstukken, is sprake van de uitvoering van die instructies. Dat wil zeggen, de tabernakel werd gebouwd. Met andere woorden, op dit tijdstip, hier in Exodus 33... zijn er wel de instructies voor de tabernakel, maar ding is er nog niet, moet nog gemaakt worden. En later, als die tabernakel er is, dan lezen we instructies voor de plaatsing daarvan, dat wil zeggen van het geheel van de tabernakel zelf. U weet wel, ik noem het altijd de portable temple, dan weet iedereen wat het is, hè. En die stond in het midden van het legerkamp van Israël. Daaromheen, om de tabernakel heen, kampeerden de levieten. Want de levieten, inclusief de Aaronieten is dat, en dus inclusief de priesters, waren verantwoordelijk voor de dienst in de tabernakel, het onderhouden van de tabernakel, niet alleen de rituelen volbrengen, maar ook schoonhouden en al wat erna bij hoorde. Dus die huisden om de tabernakel heen. In zekere zin kun je dus zeggen, de tabernakel stond in het stamgebied van Levi. En het was het hart van het legerkamp. Daarna hield je van de 13 stammen er nog 12 over. En die werden gegroepeerd in 4 groepen van 3. En zij kampeerden ten noorden, ten oosten, ten zuiden en ten westen van de tabernakel. Dat wil zeggen, de overblijvende 12 stammen waren inderdaad gegroepeerd, waarbij 4 stammen daarvan de dominante stammen waren. En die legerden zich dus ook weer het dichtst bij de levieten enzovoort. Dat ik dit vertel is niet omdat ik hoop dat u het allemaal onthoudt, maar wel om aan te geven dat dat legerkamp heel ordelijk was ingericht. Dat heb je nou eenmaal onder de wet, zuster, dan is toch alles voorgeschreven. Maar dat even terzijde. Het is ook profetisch voor de latere geschiedenis van die stammen van Israël. En omdat dat zo is, is er dus weinig over bekend. omdat men de latere geschiedenis van Israël niet kent en lang is kwijtgeraakt en ook afgewezen heeft, zal ik maar zeggen. En daarom snapt men deze dingen ook niet meer. Maar het is tot vandaag zo dat de stammen van Israël verdeeld zijn in 4 groepen van 3. En de levieten verspreid zijn onder alle of behoren bij alle stammen van Israël. Maar daar gaat het vandaag niet over. Het gaat erom dat je dat hele legerkamp hebt. Iedere stam, iedereen heeft zijn eigen plaats. En in het midden had je de tabernakel. En daar was het dus op gericht. Hè? Alles is gericht op het midden. En het midden is in de Bijbel sinds Genesis 2 de dominante positie. Omdat de hof was in het midden van de aarde en de boom des levens, of was het de boom der kennis des goeds en des kwaads, was in het midden van de hof. Dus een dominante plek. Waarom ook niet? De Heer zou in het midden van Israël wonen. En dus bevindt zijn huis, tempel of tabernakel, zich in het midden van het volk. Trouwens, tot vandaag wordt Jeruzalem genoemd. Nou, in de Bijbel wordt het genoemd, maar het is nog steeds zo. Is Jeruzalem de navel, in de zin van het midden der aarde en der volkeren. Daar draait het allemaal om. Die heb je toch, hè? Nou, die tabernakel was er nog niet, maar wel deze ene tent, kennelijk die van Mozes, en dan lees ik hem weer. Deze tent neemt namelijk de positie in van de latere tabernakel en wordt ook met dezelfde term aangeduid, namelijk de tent der samenkomst. Een titel die wij later vinden als aanduiding van de tabernakel en hier als aanduiding van deze tent. Er is nog geen tabernakel, maar het heet de tent der samenkomst. Daar ontmoet men elkaar. Zoals wij, maar dat zei ik vanmorgen, elkaar ontmoeten als wij tot de Heer naderen in zijn tempel, in het heiligdom zelf, dat is de hemel. Daar komen wij samen. En dat is de onderlinge bijeenkomst die wij niet zouden nalaten, dus uit Hebreeën 10 vers 25. Dus ook in de praktijk wat ons bindt, onze onderwerping aan en dus onze dienst aan degene die op de troon zit. Dat is wat ons in de praktijk bindt, van onze praktische gemeenschap. Wie er niet aan mee wil doen, aan de dienst aan de Heer, ja, die, daar hebben we verder geen contact mee. Zo werken die dingen. Maar goed, Mozes nam de tent, spande ze zich voor zichzelf uit, buiten het legerkamp van Israël. Sterker nog, ver van het leger afwijkende. Nou, het was binnen gezichtsafstand. Dat wel, dat blijkt uit het volgende. Maar het was duidelijk ver buiten het leger. Niet maar aan de rand, niet net erbuiten, maar op afstand erbuiten. Hè. Ver van het leger afwijkende. En hij noemde ze, die tent, de tent der samenkomst. Zoals gezegd, later wordt het tabernakel zo genoemd. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht, al wie Jehovah zocht, uitging tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. Nou, het lijkt me duidelijk dat Hebreeën 13 hieraan ontleend is. Hè? Aan dit voorbeeld. Dat wil zeggen dat voor zover men de Heere zocht, moest men het legerkamp, de legerplaats, verlaten en zich melden bij de tent van Mozes. En het geschiedde wanneer Mozes uitging naar de tent, het kamp uit, stond al het volk op en een ieder stelde zich in de deur zijner tent en zij zagen Mozes naar totdat hij de tent ingegaan was. Ze stonden op en daar ging Mozes uit en ze keken hem na, daar gaat hij heen. He? Stond heel Israël daar te kijken. Hoe Mozes, hun aanvoerder, om zo te zeggen, en de volging naar buiten toe. En er stonden de twee engelen en die zeiden tegen hem: gij Israëlitische mannen, wat staat gij daar? Oh nee, dat was een ander verhaal. Heb je hem gevolgd of niet? Dat was toen de Heer Jezus opvoer. Jeruzalem verliet vanaf de Olijfberg, of via de Olijfberg. En hij voer ten hemel en ze keken hem na. En toen stonden er twee mannen in witte klederen die zeiden... Hé? Waar sta je daar nou? En de mededeling was, hij zal al zo wederkomen. En toen kwam Paulus en die zegt, weet je wat? We gaan hem gewoon na. Nee, niet letterlijk, maar overdrachtelijk. En dat is Hebreeën, dat is de Hebreeënbrief. Hebben we net gelezen, heel snel, Hebreeën 10. De Heer Jezus is ons voorgegaan op een verse en levende weg die hij ingewijd heeft. Een weg tot achter het voorhangsel, in het heiligdom dus, in de hemel zelf, want zo wordt het uitgelegd in Hebreeën 9, een hoofdstuk eerder. En wij zouden hem op die weg nagaan. Nawandelen namelijk, hè. U weet wel, moesten wij leren van de navigators, hè. Van die tekstjes op zo'n klein briefje, die moest je altijd bijhouden, moest je uit je hoofd leren. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De weg, de waarheid en het leven. De ware levende weg die hij heeft ingewijd tot achter het voorhangsel. De tekst is uit Johannes 14... Maar hij komt overeen met deze uitspraken uit de Hebreeënbrief, uiteraard. Een andere uitspraak is die, wat zoekt gij hier, de doden bij de levenden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij is hier, niet in het legerkamp. Of als je het vraagt aan Paulus, denk ik, en hij schrijft als antwoord de Hebreeënbrief, zegt hij, nou ja, maar hij is... Hij is van Gods wegen gesteld tot erfgenaam van het heelal, is gezeten aan de rechterhand Gods nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Enzovoorts. Kortom, Mozes hier is een type van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, die niet meer in de legerplaats is, maar daarbuiten. Je kan hem daar zien. Maar beter is om achter hem aan te lopen naar buiten de legerplaats. Vers 9. En het geschiedde als Mozes de tent ingegaan was. Dat is toch aan te kijken. Het geschiedde als Mozes de tent ingegaan was. Zo kwam de wolkolom nederwaarts en stond voor de deur der tent en hij sprak met Mozes. En de wolk nam hem weg van hun gezicht. Maar dat was dat andere verhaal uit Handelingen 1. Zij zagen Mozes en daarna zagen ze de wolk. En Mozes en de wolk zijn één, want de wolk is in beeld van de geest, om zo te zeggen. Christus als de onzienlijke, de ontastbare. Of anders gezegd, wij zeggen meestal, ik wil het wel op de klassieke wijze zeggen, de wolkolom is een beeld van de Heilige Geest. Of men zegt, de wolkolom is een beeld van de heerlijkheid des Heren. Zo wordt hij ook benoemd in de Bijbel zelf. Maar ja, de heerlijkheid des Heren is gewoon een andere term voor Christus. De verheerlijkte Jezus van Nazareth. De verheerlijkte Heer. Volgens de Bijbel zelf. Ik neem nou niet de tijd om u dat te laten zien. Maar waar het maar om gaat, is dat hier het een en ander gebeurt buiten de legerplaats. Daar is Mozes, als type van Christus. Daar is ook de wolkolom, eveneens als type van Christus. En als het volk de wolkolom zag staan in de deur der tent, zo stond al het volk op en ze bogen zich en ieder in de deur zijn tent. Maar niettemin, ze bleven in hun eigen tent. Ze zagen het wel gebeuren, maar ze deden er niks mee. Nog zo'n voorbeeld. Ja, er schieten mij altijd voorbeelden te binnen, maar dan moet ik zoveel aan uitleggen. Weet u nog, David was van Gods wegen tot koning gezalfd over Israël. Maar Israël hield het toch liever bij koning Saul. Dus was het wachten tot de man noodlottig zou overlijden. Alvorens David de kans maakte om in de praktijk koning te worden. Maar al die tijd was hij, en het was vele jaren, was hij van Gods wegen tot koning gesteld. En raad eens wat. Een van de zonen, de oudste geloof ik, van Saul, van koning Saul, Jonathan, was een goede vriend van David. En Jonathan zocht zelfs David bij gelegenheid nog even op, terwijl David zich jarenlang bevond buiten de legerplaats, want hij moest vluchten voor Saul en de zijnen en hij woonde dus in de woestijn. Dat weet u toch, hè? Hoezo buiten de legerplaats? En Jonathan kwam hem zelfs nog opzoeken. Aardige man, die Jonathan. Ja, hij wist overal van. Wat groot respect voor David. Maar als hij een vent geweest was, had hij zich bij David gevoegd. Nou, ik zeg het niet zo heel netjes, maar doe maar weer. Ja, Saul was zijn vader, ja. Dat was dus de bedreigde koning die vervangen zou worden. Jonathan zelf zou, als David er niet geweest was, de troon van Saul hebben kunnen claimen als oudste zoon. Natuurlijk, er zijn verzachtende omstandigheden. Maar als hij consequent geweest was, of moet je zeggen, als hij radicaal geweest was, had hij zich bij David gevoegd. En nu liep het dus toch slecht met hem af. Want toen Saul stierf, stierf ook Jonathan. Ja, ik ken mensen die hebben groot respect voor Jezus van Nazareth. Ze geloven dat hij de Christus is. Ze hebben ook respect voor ons zelfs. Maar ze moeten het niet. Ze vinden het wel aardig, maar ze willen niet uitgaan buiten de legerplaats. Ze zijn liever een vriend der wereld dan zich voor 100% toe te vertrouwen aan degene die van Gods wegen tot koning gezalfd is. En wat wij hier uitgebeeld vinden, ja, ik doe het achterstevoren, maar vooruit. Wat wij hier uitgebeeld vinden in Exodus 33, dit schriftgedeelte, is feitelijk de situatie van, in ieder geval, dan neem ik hem zo smal mogelijk, ik zal het straks verder uitleggen, is in ieder geval de situatie van het Jodendom, op zijn minst. Men vindt het wel aardig, men ziet er wel wat in. Nee, orthodoxe Joden spreken ook dikwijls respectvol over Jezus, als over een van de profeten, in ieder geval een goede Jood op enige wijze enzovoorts. Sommigen noemen hem zelfs Messias. Alleen als je verder navraagt, dan geloven ze niet in de Messias, maar in Messiaschap in het algemeen. Men zegt dan, men heeft het mij letterlijk uitgelegd, men zegt, nou ja, zoals in ieder van onze fariseeën kan zitten, zo kan er ook in ieder van ons een Messias zitten. De Christus in ieder van ons. Kwam uit de mond van een orthodoxe Jood, achteraf kan het net zo goed uit de mond van de Maitreya komen. De antichrist bedoel ik. Een veralgemenisering van een hoogstaand bijbelsbegrip. En daarmee de vernedering, de verachting eigenlijk van de ene echte Messias, om zo te zeggen. Maar vooruit. Hoe dan ook, wij zeggen dat het volk van Israël was het volk van God. Was daar in het legerkamp, was van Gods wegen daar zo geleid enzovoort. Jawel, maar als het er helemaal over ging, moesten ze van die God niks hebben. Ze bleven liever zelf aan de macht. En om het dan anders te zeggen, met woorden ontleend aan de voorgaande pericopen, dat wil zeggen aan het voorgaande hoofdstuk, Exodus 32. Natuurlijk wisten ze wie hen uit Egypte had uitgeleid. Maar ze wilden zich aan hem niet onderwerpen. Zij draaiden het dus om en maakten een andere god en zeiden, dit is de god die u, Israël, uit Egypte heeft uitgeleid. Maar dat was er een die ze zelf gemaakt hadden. En hoe noemden ze hem? Jehovah. Ja. Alleen het was Jehovah niet, het was een gouden kalf. En Jehovah hadden ze niet zelf gemaakt, het gouden kalf wel. Maar ze hebben die twee verwisseld. En bij nader inzien, dat komt niet alleen in het Jodendom voor. Maar zullen we even teruggaan naar hoofdstuk 32... Even een paar dingen over die situatie daar. Waarom ging Mozes eigenlijk buiten het leger, buiten de legerplaats? Wat was er dan met die legerplaats? Wat was er met Israël aan de hand? En het antwoord is, zouden zojuist in Mozes' afwezigheid, terwijl Mozes op de berg was, bij de Heer, terwijl Mozes, om zo te zeggen, verhoogd was, om zo te zeggen, gingen ze hun eigen weg. Zeiden, nou die Mozes is weg, blij dat we van hem af zijn. Nou dat zeiden ze niet, ze zeiden, we denken niet dat hij nog terugkomt. Er zal hem wel wat overkomen wezen, of zoiets. Weet je wat, we gaan het anders doen. En ze gaven aan Aaron de opdracht, de broer van Mozes, Aaron, de hoge priester, gaf men de opdracht om zelf een godsbeeld te maken. Nou sprak ik laatst een theoloog en die zei, de taak van ons theologen is onder andere om een godsbeeld te creëren. Zonder blikken of blozen. Een godsbeeld voor de mens. Theologen. Nee? Nee, letterlijk, ze hebben verstand van de godheid. Hoe komt dat? Omdat ze die zelf maken. Theologen hebben een godsbeeld. Nou, niet noodzakelijk letterlijk. Niet noodzakelijk materieel. Maar vergis u niet. Als Jehovah, de Heer, zegt tot Israël, gij zult u geen gesneden beeld, nog andere gelijkenis maken. Natuurlijk, dat impliceert dat men niet zelf een God zou figuurzagen. We houden er maar in vandaag. Vormen of op wat voor wijze dan ook maken. Maar het betekent ook dat men zich niet ook zelf een God zou uitdenken. Want dat is ook een godsbeeld. Al is het dan abstract. En dat de Heer zegt dat men dat niet zou doen, heeft een goede reden. Een mens moet dat niet uitdenken, God openbaart zich. Een mens hoeft dat niet te maken, God stelt zich voor. En voor zover dat tastbaar moet zijn, stelt hij zich voor in de gedaante en dus in de persoon, want dat is hetzelfde, van de Heer Jezus Christus, die immers het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Dat is notabene Hebreeën 1, vers, wat zal het zijn, 3 of 4 of zo. Hij is het beeld Gods. Dat is 2 Korinthe. Hij is het beeld Gods. Thomas zei, nadat hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zei Thomas. Wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe zullen we de weg weten? En toon ons de Vader, werd gevraagd. En het is ons genoeg. En toen zei de Heer, ben ik nou zo lange tijd bij je en ken je me niet? Christus is het beeld Gods. En hij stelt zich aan ons voor. Ook op de meest letterlijke wijze. Want hij is verschenen en zal verschijnen in de toekomst. En als iemand het hart heeft om te vragen, wie bent u? Dan zal hij waarschijnlijk zeggen iets als, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land hebt uitgeleid. Of ik ben de Heer uw God die u alsnog nu de legerplaats uit zal leiden. En u weet toch wat er gebeurt als de Heer komt? We hebben er zo vaak over gesproken. Zo concreet mogelijk. Hij verschijnt op de Olijfberg buiten Jeruzalem. En roept de gelovigen uit Jeruzalem op, voor zover ze er zijn, hun geloof te demonstreren. Door Jeruzalem uit te gaan, hem te volgen en te gaan naar de woestijn van Edom. Nee, een van de kampplaatsen is dat feitelijk van het oude Israël onder Mozes nog, hè. Daar kwamen ze daar voorbij. Hetzelfde plek. Er gebeurde ook nog het een en ander. Maar goed, daar moet ik niet te lang over nadenken. Maar dit soort dingen. De Heer zal hen uitleiden. Eenmaal zal de Heer waarschijnlijk buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, zichtbaar voor iedereen op de Olijfberg. En wie de Heer lief heeft, wie de Heer zoekt, wie de Heer wil dienen, zal dan ook letterlijk Jeruzalem, letterlijke kan het al niet, hè? Smaller ook niet, hè? Zal letterlijk Jeruzalem moeten verlaten. Maar je weet hoe het was, hè? Daar gaat hij dan, hè? Exodus 32. Mozes was bij de Heer op de berg. En de Heer, er staat in 31 vers 18... De Heere, hij gaf aan Mozes, als hij met hem op de berg Sinai te spreken geëindigd had, gaf hij hem de twee tafelen, tabletten, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven, gegraveerd, staat er elders, beschreven met de vinger Gods. God zelf die zijn woord had vastgelegd, gegrift in steen, in de materie, om zo te zeggen. Nou goed. En er staat, volgende vers, 32 vers 1. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, hoewel het was precies 40 dagen, ook Mozes vertraagde de belofte niet, gelijk sommigen de traagheid achten, maar vooruit, hè. Dat weet u toch, was precies 40 dagen, is er geen één weg. Mag je verwachten, 40 dagen, 7 en 33 was het trouwens. Maar, hè? Ja. Toen, daar ga ik niet op in, toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, dat was maar 40 dagen hoor, bij elkaar. Zo verzamelde zich het volk tot zijn broer, tot Aaron, die broer die tot hoge priester zou worden, of al was dat, weet ik niet precies, in Israël. En zij zeiden tot hem, sta op, maak ons goden. Want ja, dat is wat de godsdienstige, de religieuze leiders doen, hè. Ze maken godsbeelden. Nou ja, van mijn part overdrachtelijk, maar dat maakt me niet uit, hè. Maak ons goden. Dat had ook kunnen zijn, maak ons een god. Want u weet, Elohim, het gebruikelijke woord voor god, is taalkundige meervoudsvorm. Alleen fungeert het als eigen naam, en dat weet u toch, hè? Ja. Sta op, maak ons goden een god. Hij maakte er ook inderdaad maar één, dus vooruit. Maar God zelf heet goden, Elohim. Maak ons een god die voor ons aangezicht gaat, of die voor ons aangezicht gaan in dit geval. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geworden is, wat hem geschied zij, wat hem is overkomen. Nou, hij is geen 6 weken weggebleven, het viel wel mee, lijkt mij. Huh? Nou ja, nadat men zoveel jaren in slavernij was geweest in Egypte, en op wonderbare wijze onder leiding van Mozes in de praktijk uit Egypte was uitgeleid, en bovendien daarmee de ondergang van het hele Egyptische wereldrijk, kun je wel zeggen, had bewerkstelligd. 6 weken niks, hè. Ik bedoel, een beetje kabinetsformatie bij ons. Nou ja, goed, laat maar zien. Maar goed, 6 weken. Het gaat dus heel snel, hè. Wij weten niet wat hem geworden is. Aaron nu zei tot hen, rukt af de gouden oorsierselen die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochteren zijn, en breng ze tot mij. Ze waren nogal rijk uit Egypte getrokken. En toen rukte het ganse volk de gouden oorsiersel af die in de oren waren. Ze brachten ze tot Aaron. Want ja, een beetje afgod kan je niet figuur zagen. Die moet je maken van goud, hè. Zo hoort het eigenlijk. Moet een beetje kostbaar zijn om voor een god door te gaan. Later werd het wel degelijk figuur zagen. Maakten ze van hout, van brandhout, zegt de profeet, hè. Maakten ze afgoden van brand. Weet u toch dat het in de Bijbel staat? Men neemt een boom, hak je die om. Het ene deel hak men klein en steekt men in de brand. Dat is brandhout. En van het andere deel maakt men een god. Daar knielt men voor. Maar ja, dat is ook brandhout. Dus, hè? Of ze hebben zojuist een god verbrand. Wat een belachelijk iets. Het meest komisch is nog dat erbij staat dat ze zo'n afgodsbeeld dan ook nog vastspijkeren. Of aan een ketting leggen, want ze zijn bang dat hij wegloopt. Of gestolen wordt. Nou ja, dit soort goden kunnen mij gestolen worden, maar dat had u begrepen. Aaron nam ze uit hun hand, al die gouden dingen, oorsierselen, en hij bewierp het met een griffie, en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij, dit is uw Elohim Israël, of dit zijn uw goden, zoals het dan vertaald is. Dit is uw God Israël, dit is uw God die u uit Egypte land opgevoerd heeft. Dit zijn uw Elohim die u uit Egypte land opgevoerd hebben. Maar het was die echte Elohim die dat gedaan had. Uiteraard. En vervolgens, als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar. Hij richtte een dienst in. Altaar, godsdienst. Hij bouwde een altaar voor dit gouden kalf, voor deze zelfgemaakte God. En Aaron riep uit en zeide, morgen zal voor Jehovah een feest zijn. Voor wie? Hoe heet het gouden kalf? Ja, men noemt hem Jehovah. Met andere woorden, men gebruikt de Bijbelse terminologie, de Bijbelse naam van de Godheid, Jehovah, of hoe je dat dan maar uitschijnt te moeten spreken. Ik ben ouderwets, dus ik hou het gewoon bij Jehovah. Ik heb nog nooit een betere verklaring gehoord, dus ik hou het er maar bij. Dan weten we allemaal waar we het over hebben. Dat wil zeggen, men gebruikt de Bijbelse nomenclatuur en men schrijft hem bovendien ook Bijbelse gebeurtenissen toe. Dit is Jehovah die u uit Egypte land uitgeleid heeft. Maar we hebben hem zelf gemaakt. Begrijpt u ook waar het een uitbeelding van is? Want dit is symboliek, hè? Dit is profetie. Dit beschrijft een latere periode uit de geschiedenis van Israël. En welke periode, mag ook niet zo moeilijk zijn, hè? Kan ik gauw genoeg vertellen. Eerst trok men zich van de Heer niks aan. Toen trok de Heer zich terug. En verdween het laatste deel van Israël, het Joodse volk, in de Babylonische ballingschap. En toen zeiden ze, ja, maar dat gaat zomaar niet, we zijn bang onze identiteit te verliezen en al dat soort dingen meer. En zij richtten een eigen religie in, maar de God in die religie noemden zij Elohim uit de Bijbel. En hij werd geacht dezelfde te zijn als Jehovah van de Bijbel. Al moet ik toegeven dat ze toen ook bedacht hebben dat je de naam Jehovah niet moet uitspreken. En zo is het tot vandaag, hè? Dat weet u toch, hè? Maar die bedoelen ze wel, als ze zeggen de eeuwige, de almachtige of gewoon de naam. Dat heb u toch? Het gaat zogenaamd over de Heere, Jehovah, de Heere God, de God van de Bijbel. Maar is dat ook zo? Beschrijf hem dan eens. Wat voor gedachten heb je erbij? Welk godsbeeld? In abstracto, is dat wel de God van de Bijbel? Ja, misschien vindt u dit moeilijk, maar laat ik u dan eens wat anders zeggen. Ik hoorde laatst iemand spreken over zijn God. Hij noemde hem Jezus trouwens. Ook nog, viel nog mee, want die naam hoor je niet veel meer, hè? Nee, men spreekt over God zus en God zo, maar Jezus kent men niet meer. Hè? Is hij nooit opgevallen? De naam wordt steeds minder gebruikt. Maar goed. Maar men spreekt over hem en beschrijft hem dingen toe. Men zingt hem ook dingen toe. En ja, misschien moet ik het u niet zeggen, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, maar wat ze daar allemaal over hem zeggen en wat ze hem toezingen, dat is echt hetzelfde als wat men Baal toeschreef in de tijd. En Dagon. En uiteindelijk welke God dan ook. Die aardige grote God in de hemel, die men het liefst ziet toch als een vriendelijke man. Ja, waarvan we in ieder geval weten dat hij hoger is dan wij. En dat hij om die reden ook bij machten moet zijn om ons gunsten te schenken. Genadig te zijn. Cadeautjes te geven en wellicht onze gebeden te verhoren. Als wij een beetje aardig voor hem zijn en hem erkennen als onze grote God die waardig is om te ontvangen alle macht en eer. Maar zodra het gaat over een God die niet alleen een liefhebbende God is, maar ook een rechtvaardige God is, die oordelen zal brengen over de wereld en dat ook al gedaan heeft in het verleden, en die nu zijn gemeente bouwt uit de volken en verzamelt buiten de legerplaats voor zijn naam, en die zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden en dat soort dingen meer. Ja, ja, dat is de God van de Bijbel. Maar horen we daar nog van? Die God, dat is die God die niet alleen de 10 geboden, of hoe ze maar heet, de wet gaf aan Mozes, via Mozes aan Israël, maar die daarna de wet vervuld heeft in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, en die ons sindsdien een hoge priester gegeven heeft naar de ordening van Melchizedek, en onder een nieuw verbond waarin zonde en dood geen enkele functie meer vervullen, geen rol van enige betekenis spelen, en waarin God de kracht van zijn genade zou demonstreren. Ja, dat is de God van de Bijbel. Dat is niet Dagon of Baal of wie het maar was. Maar wat hoor je daar nog over tegenwoordig? Nou, niet zoveel meer. Want religie kent de God van de Bijbel niet. Religie gaat niet over waarheid. Kijk, waar het werkelijk om gaat, is dat naar Bijbelse maatstaven. God is degene die spreekt. En wij zijn degene die luisteren. En zoals de klassieke orthodoxen zeiden, de Bijbel is de zelfopenbaring van de Godheid. En dat is wat het is. God maakt zich bekend. En religie werkt andersom. Religie maakt de mens bekend aan God. En religie maakt zichzelf een godsbeeld. Vandaar dat men heel wat zogenaamd zelfs christelijke kring, orthodox heten ze ook nog, dat men daar doodsbenauwd is voor die God van de Bijbel. Maar het is die God van de Bijbel niet, men heeft een andere voor. Men kent hem niet. Daarom moesten wij als evangelische jongelui aan de mensen vragen, soms deur aan deur, of ze de Heer Jezus kenden. Maar die vraag was niet, heb je er ooit van gehoord? Ken je hem? Weet je wie hij is? Beter nog, heb je al deel aan hem? En dat is een heel ander verhaal. Het kan best zijn dat mensen de Bijbelse namen van de Godheid gebruiken, maar de vraag is altijd of ze die God van de Bijbel eigenlijk wel bedoelen, of dat het er een is die men zelf gegoten heeft. Hè? Nee, dat ben ik serieus. Zal ik nog wat schokkends zeggen dan? Ik heb zelfs die drie enige God uit die Syriaanse geloofsbelijdenis heb ik in de Bijbel nooit terug kunnen vinden. Moet een andere zijn. Ben ik serieus? En die ideeën die sommigen hebben over Jezus, ik herken daar mijn Heer niet in. Nee, dat is niet altijd zo, maar vaak wel. En de functie van religie is altijd die van duisternis. Een gordijn trekken over de God en als zodanig, en daarna maakt men er zelf een. Strikt genomen, dat is wat theologie heet in het algemeen. Begrijp je me goed? Ik weet ook dat er zoiets bestaat als Bijbelse theologie. Maar zelfs dan weet men uit de Bijbel een andere God te creëren, te destilleren dan die God die zich in die Bijbel zelf openbaart. Het staat er echt niet best voor, hoor. Als men niet begint met geloof en onderwerping aan de Heere God, die uit de Bijbel bedoel ik, dan komt er van al die andere dingen niks terecht. Als men niet naar hem luistert, is het onvermijdelijk dat men zichzelf één God creëert. En ik zeg niks nieuws, maar normaal hoort u dit soort dingen van atheïsten. Die zeggen dat wij, die in een God geloven, die God zelf hebben uitgevonden. En ik moet eerlijk toegeven dat christenen over het algemeen die indruk ook wekken. Ze hebben het zichzelf bedacht. En dan roep ik weer, daar hoor ik niet bij. Wij bedenken het niet, wij luisteren naar de Heer. En we zijn ook geduldig. We wachten op hem. Als de Heer zegt dat hij zal wederkomen, dan komt hij weder. Dat schiet me van alles door de gedachte. En als ik hier sta dan durf ik dat nooit terug te houden. Weet u wel, dan denk ik, ja, misschien moet ik het wel zeggen. Iemand las 1 Thessalonicenzen 4, we zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En zei tegen mij, althans, ik geloof het wel dat het tegen mij was, die zei, ik kan daar geen 7 jaar tussen krijgen. Tussen hem tegemoet gaan en met hem wederkomen. Nou ja, als de Heer zegt, zie, ik kom spoedig, dan kan ik er geen 2000 jaar tussen krijgen. Heb u dat? En zo ken ik er nog veel meer trouwens, van precies dezelfde aard. Als ik Daniël 9 lees, vers 26 en 27, 25 tot 27, krijg ik daar ook geen 2000 jaar tussen. Om maar eens wat te noemen. Nee, en als de Heer aan Israël zegt, van de, of via Mozes aan Israël het zeggen, ik ga jullie verlossen uit Egypte en brengen naar het beloofde land. Punt 1, daar krijg ik ook geen 40 jaar tussen. Want zo lang duurde het tussen de uittocht uit Egypte en de intocht in Canaan. En bovendien zat er nog 40 jaar tussen, omdat Israël niet wilde, toen moest Mozes vluchten. En dat lees je er ook niet meteen in. Begrijpt u? En hier is Mozes op de berg. En hier was 40 dagen voor hun ook te lang. Ze zei, weet je wat, we maken er zelf alleen. En ik ben van mening dat, ik zal u dat zo laten zien, dat die hele dienst aan het Gouden Kalf, wat hier maar een zeer korte episode is in de geschiedenis, dat die hele dienst aan het Gouden Kalf en wat er omheen hangt in die paar dagen dat dit gebeurt, de uitbeelding is op voorhand van het ontstaan, in elk geval van het judaïsme, waarbij men niet wacht op de Heer en zichzelf één godsdienst inricht. Maar de Bijbel noemt het afgoderij. Met grote nadruk. Ik wil u dat toch duidelijk vertellen, hè? Mozes haalt het later aan, in Deuteronomium 9 haalt hij deze geschiedenis aan. Als hij op zijn leven en zijn geschiedenis met Israël ook terugkijkt en beschrijft in Deuteronomium 9 vers 15 tot 21 deze geschiedenis. En hij beschrijft het inderdaad als afgoderij, als zonde en wat het maar was allemaal. En tot in het Nieuwe Testament vind je dat terug, want ook in de reden van Stefanus heeft Stefanus het nog over deze gebeurtenis en zei, onze vaders wilden de Heer niet gehoorzaam zijn, maar verwierpen hem en keerden met hun harten weder naar Egypte, zeggende tot Aaron, maak ons goden die voor ons heen gaan, want wat deze Mozes aangaat die ons uit het land van Egypte geleid heeft, wij weten niet wat hem geschied is. En ze maakten een kalf in die dagen en brachten offer aan de tot de afgod en verheugden zich in de werken hunner handen. Zij verheugden zich in hun eigen figuurzaagwerk. In de Bijbel is het pottenbakkerswerk, het formeren. Zij verheugden zich in de werken hun handen. In die god die ze zelf gemaakt hadden. Ze waren er blij mee. En ik ben bang. Iemand moet het eens zeggen. Ik ben bang dat heel wat zich vandaag de dag zelfs als evangelisch presenteert, in werkelijkheid zich bezighoudt met de dienst aan het Gouden Kalf. Een zelfbedachte God, aan wie men zelfbedachte attributen toeschrijft en eventuele beloften die hij gedaan zou hebben die hij niet gedaan heeft en dingen die hij gesproken heeft die hij niet gesproken heeft. Enzovoort. In de oud-testamentische geschiedenis is daar vol mee. Zo gaat het namelijk altijd. Maar dat dit de uitbeelding is van het judaïsme, dat leidt geen enkele twijfel. Zeker waar men deze afgod wel degelijk kent, benoemd onder de naam Jehovah. En men schrijft hem ook bijbelse dingen toe. Maar het was een afgod, het was niet een beeld. Je zou nog kunnen zeggen, dat is toch een mooi kalf, mooie uitbeelding van de godheid. Dat is het eigenlijk ook, maar als ik dat ga vertellen, dan loopt het misschien wat krom daarboven. Krijg je last van kromme folten in je neurologisch systeem. Dus dat ga ik maar niet vertellen. Maar eigenlijk, het is goed aan te tonen dat een kalf, zeker een gouden kalf, als zoon van de heilige stier, een beeld is van de Messias, als de zoon van de godheid als zodanig, die in de Bijbel overigens ook wordt voorgesteld, onder andere door één stier. Dat is immers ook een van de aangezichten van de cherubim, enzovoort. De vruchtbaarheid van de stier is een uitbeelding van de vruchtbaarheid van de godheid. Dat is in ieder geval in de schepping zo, in de symboliek van de schepping. Niettemin hadden ze dit zelf bedacht. En had de Heer gezegd, gij zult hier, want staat hiervoor, voorgaande hoofdstukken, gij zult hier geen gesneden beelden, nog enige andere gelijkenis maken. Dus hoezeer je het ook uitleggen kunt, het is afgoderij. En raad eens wat. De Joden kunnen heel mooi uitleggen wat al hun riten en symbolen betekenen. De termen schieten me vanzelf te binnen, want er is een Nederlands standaard, nou standaard, 20 jaren geloof ik, dat heet Joodse riten en symbolen, is overal nog verkrijgbaar, van Rabijn de Vries, Zaliger, Weilen, of hoe je dat maar zegt. Heel interessant. En daar is natuurlijk veel meer over geschreven. Men kan het mooi uitleggen. En dan vinden wij het prachtig. En als we gevoel hebben voor ritueel, dan, dan lijkt het ons wel wat. Zo gaat dat. Maar dat kan je van het gouden kalf ook, heb ik wel eens gedaan, heel lang geleden. Uitgelegd hoe het toch een beeld is van Christus. Daar hoor ik nog altijd commentaar op trouwens, omdat men het niet begrijpt. Maar toch is dat zo. Niettemin historisch is het gewoon afgoderij. Een eigenwillige godsdienst. Iemand zei, ja, maar ze bedoelen het wel goed. Ja, dit was ook goed bedoeld. Ben ik stellig van overtuigd. Iemand vraagt, maar waarom, hoe hebben ze Aaron notabene? Die was nog ouder dan Mozes, die had ook nog wijzer moeten zijn. Hoe hebben ze Aaron zo ver gekregen dat hij, die notabene tot hoge priester gesteld was, dan wel zou worden, dat hij notabene zoiets doet, een afgod maken? Het antwoord is omdat het goed bedoeld is en ik kan het uitleggen. Het kalf als type van Christus. Waarom ook niet, een lam is dat ook. Enzovoorts. En bovendien, er worden toch geen andere namen gebruikt. Het is gewoon Jehovah, Elohim. Beide termen worden gebruikt, Elohim en Jehovah. Maar ze hadden het zelf gemaakt. En that's all. Het heeft er vast ook heel mooi uitgezien. Het was aanleiding tot een groot feest. Toen maar. Zal ik het eens nauwkeuriger lezen? Ruk af de gouden oorsierselen. Wat is het? Het sieraad van je oor. Wat vind je nou het mooiste van je oor? Eigenlijk. He? Ja, dat ligt voor de hand. Je moet niet al te materialistisch denken. We hebben het nou over symboliek. Wat is nou het mooie van je oor? Dat je ermee kunt horen. En wat is het nut van het horen? Dat al wie mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken. Is dat in Johannes? Kom tot mij, neigt uw oor tot mij, Jesaja 55. Hoort en uw ziel zal leven en ik zal u geven de gewisse weldaden van David. En daarmee het koninkrijk dus. Hoort. Daarom zijn het ook gouden oorsieselen. Dat moet wel, want goud is de uitbeelding van het onvergankelijke in het algemeen. En daarmee van de godheid en daarmee van een eeuwig priesterschap en wat het maar was allemaal. En daarom was het een van de geschenken aan de Heer Jezus toen hij geboren werd, om de Messias te zijn. Goud, wierook, dat is priesterschap, ja. Goud in de eerste plaats koningschap, maar koningschap van een onwankelbaar koninkrijk. Een koninkrijk dat geen einde zou nemen, enzovoort. Goud staat voor eeuwig, dat weet iedereen. Daar heb je niet eens een Bijbel voor nodig, want buiten de Bijbel is dat ook bekend. Iemand was ooit van plan om een Bijbels typologisch, symbolisch woordenboek te maken. Dat vind ik een nobel streven. Punt 1, dat is al eens gebeurd met weinig succes. Ik heb er een paar van die dingen. Nee, zelfs in Duits, ja, dat is niet te geloven zeg, ja. Zelfs in Duits, maar ook in het Engels. En, maar het wordt niet echt wat. Het bestaat dus ook eigenlijk niet. Iemand vroeg mij vandaag nog naar het boek van dominee Harry Bultema, getiteld Typologie. Ik kan u meteen zeggen, het eerste hoofdstuk is interessant, omdat hij daar spreekt over typologie. En daarna komt er ook een lijst met typen. En ja, daar heb je eigenlijk ook weinig aan. Je zegt, het is soms dit, het is soms dat, het is soms dat. En dan weet je nog niks. Het is heel moeilijk om dat goed te doen. Het is nooit gebeurd. Niet echt. Er schijnt ook weinig mensen belangstelling voor te hebben, dus dan wordt het sowieso moeilijk. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dit. Er bestaan ook boeken over symboliek in de zin van woordenboeken enzovoort, begrippen die uitgelegd worden volstrekt buiten de Bijbel, hoor. En daar heb ik er ook nog wel een paar van. Die bestaan ook. En het is vermakelijk, want meestal weten de buitenbijbelse boeken beter hoe het zit met de typologie dan de boeken die bedoeld zijn als bijbelcommentaar. Nee, een voorbeeld. Als je over wijn leest, dan hebben de bijbelcommentaren noemen het al gauw de wijn als een beeld van de dood. Dat vind je buiten de Bijbel nooit, never. Want daar weet iedereen, staat ook in alle boeken, wijn is een beeld van leven. Apart, hè? Maar goed, men komt er niet helemaal uit, dus. Maar oorsieselen, het is niet zo moeilijk. Via de oren ontvangt men eeuwig leven. Vandaar dat je in de Bijbel ook leest over het doorboren van het oor. Dan denk je, als je oppervlakkig denkt, er is een gat in je oorlel, want daar moet die oorring doorheen. De slavenring, weet u wel. Dat is ook zo. Maar het doorboren van het oor is eigenlijk het uitspoelen van het oor. Het oor openmaken, dat verstopt zit. Het genezen namelijk van iemand die doof is. En als je de Heer wil dienen, ik heb het over die slaaf die in het Sabbatjaar weliswaar vrijgelaten wordt. Bijbel, het staat allemaal in de Bijbel. En die dan toch zegt, maar ik wil niet vrij worden, ik vind prima zo. Te leven, te dienen onder de verantwoordelijkheid van mijn baas die mij niet alleen werk geeft, maar ook voor mij zorgt. Prima zo. Blijf liever bij hem, dan moet zijn oor doorboord worden, staat er. Staat zelfs dat dat gebeurd is bij de Heer Jezus. Je moet namelijk leren horen en daarmee gehoorzamen en dienstbaar zijn. Gij hebt mij de oren doorboord, zegt hij, als voorbeeld voor ons. Komt ook trouwens voor in Hebreeën, hoofdstuk 10. Maar die ook maar weer even terzijde. En gouden oorsieselen duiden op dat men via gehoor, namelijk geloof in het woord van God, eeuwig leven zou ontvangen. Maar wat gebeurt er? Ze leveren die dingen in. Ze luisteren niet meer. Betekent dat uiteindelijk. Oren functioneren niet meer. En ik ben van mening dat hoe religieuzer men is, hoe minder men luistert. Hoe religieuzer men is, hoe minder vragen men heeft. Hoe minder men geïnteresseerd is in de waarheid. En waar de hele wereld per definitie religieus is, namelijk door wet wordt beheerst, is er dus geen belangstelling voor de waarheid. Interesseert niemand. In Arnhem? Nou, ik ben bang van niet, dat het ze niet interesseert. Andere belangen, eigen belangen, partijbelangen. Maar waarheid? Nee, zuster, ik kan wel verzachtende omstandigheden aanvoeren, wil ik wel doen. Met waarheid kom je ook nergens in deze wereld, daar kun je niks mee. En zelfs als je in staat bent om alle problemen van de wereld te inventariseren en op rij te zetten, dan nog kun je er niks aan doen. Nou, meer zeg ik daar liever niet over. Wat ik erover moet zeggen is dit. Wat wij zouden doen, zouden kunnen doen en zouden moeten doen, is waar dat mogelijk is de mens op te roepen om dus die wereld uit te gaan. Dit zijn problemen van binnen de legerplaats. Zowat, je kan er ook gewoon uitlopen. Nee, niet in het wilde weg, die zijn er ook, die ken ik ook. Als je zegt vrijheid zo te minnen, dan roepen ze amen, broeder. Maar te vrezen van dat diezelfde mensen sowieso onaangepast zijn. en het liefst buiten de samenleving leven, omdat ze zich daar niet aan aanpassen willen of kunnen. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het erover dat men de legerplaats uitgaat om zich te vervoegen bij de Heer Jezus Christus en daar hem te dienen en wel degelijk verantwoordelijkheid te dragen. Niet binnen de legerplaats, maar binnen de gemeenschap van de gelovigen, binnen de gemeente. En daarna dient zich het volgende probleem aan, maar nou kom ik te ver van mijn onderwerp af, sorry. Maar daarna dient zich het volgende probleem aan. Als je het lef hebt om binnen de gemeente, binnen de verzamelde gelovigen, je nek uit te steken en verantwoordelijkheid te dragen, dan loop je het risico dat je kop er binnen de kortste keren afrolt. Want daar zorgt de duivel dan voor. Want net zo min als er in de samenleving verschil tussen mensen getolereerd wordt, we moeten allemaal gelijk zijn, zo vind je dat onder gelovigen net zo goed. Zeer problematisch. Niettemin, de Bijbelse boodschap is dat we zouden uitgaan buiten de lege plaats om tot hem te komen, ons te melden bij de hoge priester en zijn troon, naar de orde van Melchizedek, opdat we daar hem zouden dienen en opdat wij zijn smaadheid zouden dragen. Dus. En dienen. Ja, met verantwoordelijkheid. U weet wel welke dat was, toch staat allemaal in de Bijbel. Hè? De welgeboren man reist naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen, roept zijn dienstknechten bij zich, ja, het waren de 10, ja, roept zijn dienstknechten bij zich, gaf hun zijn goederen over en zei, nou moet je op je stoel gaan zitten en wachten tot het ik je zal leiden. Hij zei, nee, dat zei hij niet. Hij zei, hier is het, doet handeling totdat ik kom. De hartelijke garoute. En toen kwam hij later weer terug, maar dat is 2000 jaar later. Ongeveer. En zo leven we, als het goed is, naar de Bijbelse maatstaf als kinderen gods. Doet handeling totdat ik kom. En we zitten niet te wachten op hoe de Heer het zal leiden. We doen gewoon handeling totdat hij komt. Omdat hij ons de verantwoordelijkheid gegeven heeft, als zijn dienstknechten, opdat wij zouden leren ons te gedragen als zonen, als verantwoordelijken. En niet andersom, zo van we gaan hier als kinderen, als slaven door het leven en we wachten tot de meester wat zegt en dan doen we dat en dan wachten we weer tot hij wat zegt. Ik ken mensen die zitten jaren in de WW, want ze hebben roeping voor het zendingsveld, maar ze weten nog niet hoe de Heer het gaat leiden. En intussen leven ze uit de WW en de AOW en de WAO. En wat was er nog meer voor dingen? Het wordt vanzelf AOW dan, uiteindelijk. Maar waar zitten te wachten? Het klinkt allemaal heel vroom, maar het is natuurlijk onzin. Doet handeling totdat ik kom. Toch? Zo werkt het. Nou goed. Maar men wil niet luisteren. Men heeft zichzelf een God gemaakt. En oorsierselen zijn weg. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af die in hun oren waren. En zij brachten ze tot Aaron. Er zit nog veel meer aan vast, maar dat leg ik nou maar niet uit. Hij nam ze uit hun hand. Hij pakte ze aan, zamelde dat in Aaron, de religieuze leider van het volk. En hij deed niet wat de Heer gezegd had, zal ik maar zeggen, maar hij deed wat het volk hem opdroeg. Precies verkeerd om. Nou, trouw moeten zijn aan de Heer in wiens dienst hij stond. In plaats daarvan was je gevoelig voor democratische principes. De meerderheid van het volk heeft gelijk en dus de wil van het volk geschieden. En dat is wat gebeurt. En hij nam ze uit de hand, bewierp het met een griffie, kortom, hij maakte een gegoten kalf daaruit. Dat is de slotzin wat er in werkelijkheid gebeurt. Hij maakt een vorm van zo'n kalf, weet u wel. En dat wordt dan gegoten. Dan gaat de vorm eraf, de uiterlijke vorm, dan hou je dat kalf over. En daarna moet het nog afgewerkt en versierd worden. De naden van de vorm, van de mal zal ik maar zeggen, moeten weggeveild worden. En er moeten wat oogjes in geprikt worden, weet je veel wat. Misschien nog meer ornamenten. Hij bewierp het met een griffie, staat er heel fraai. Wat de man doet is, je weet wat een griffie is? Ja, dat is gewoon een kraspen. Een griffie, dat is een ding waarmee je graveert. Eventueel een griffel, want je schrijft ermee. Het woord dat hier vertaald wordt met griffie kom je later in je zaaier nog een keer tegen. Bijvoorbeeld, geloof ik tenminste wel, kom je in je zaaier tegen en daar wordt het gebruikt voor het schrijven. Dat is wat het is. Met andere woorden, hier is inderdaad sprake van geschriften. Ja, gedetailleerde gaan uitleggen, dan heb ik een week nodig helaas. Nou ja, een halve week dan, vooruit. Dus dan maar niet. Maar bewierp het met een griffie, dat wil zeggen hij graveerde het ding. Dat is de afwerking, maar het is dezelfde bezigheid. En het zijn dezelfde woorden voor het schrijven dan wel voor graveren. En dat begrip, dat hebben we hier al. Want ik heb het u al gelezen uit 31 vers 18, het laatste vers van hoofdstuk 31. Daar waren de stenen tafelen beschreven met de vinger Gods. En later in het verhaal wordt daar ook nog op teruggekomen. Op wat God gegraveerd had, namelijk zijn woord, tegenover wat Aaron gegraveerd had, namelijk het gouden kalf. Met de griffie. Hebben jullie tot zover? Het gaat om geschriften, want heel concreet, het Jodendom tot vandaag is primair gebaseerd, niet op de Bijbel, kom dat toch. Nee, vele orthodoxe christelijke kerken zijn ook niet gebaseerd op de Bijbel. Dat zeggen ze wel, maar dat is niet zo. Ze zijn gebaseerd op de drie formulieren van enigheid. Ik weet niet wat dat is, maar ze hebben mij verteld, drie formulieren van enigheid hebben ze mij verteld. Ik heb geen idee wat het is, maar daarop is het gebaseerd. Men zei, als bijbelstudie maar gebaseerd is op drie formulieren van enigheid. Daar gaat het om, hè. Het gaat in het algemeen om geloofsbelijdenissen en zo, niet om de Bijbel. Je hoeft ook niet te onderschrijven wat de Bijbel leert, je moet onderschrijven wat de kerk leert. Niet alleen in de Rooms-Katholieke kerk, maar ook in de Protestantse kerken. En zelfs in kringen die zich evangelisch noemen. Vandaag. Wissen waarachtig wel. Het zijn geschriften. Maar dit is in de eerste plaats, uiteraard, het judaïsme dat gebaseerd is op wat bekend staat als de Babylonische Talmud. Later is die aangevuld geworden, want ze hebben niet alles in één keer compleet kunnen beschrijven. Dus dan komt er later nog wat jurisprudentie bij en hoe dat maar heten mag. En toen is ontstaan, dat is na de terugkeer uit de ballingschap officieel, is ontstaan de Jeruzalemse Talmud. En die samen, dat is nogal wat hoor, een heel pakket hoor, bij elkaar. Maar die samen zijn de basis van het judaïsme, niet de Bijbel. Ook niet de Torah. En de Torah is maar 5 boeken van Mozes. Ik zeg het een keer duidelijk, want velen denken dat de Torah het hele Oude Testament is. Maar dat is ook niet zo. Dat zijn maar 5 boeken van Mozes. De wet noemt men dat, hè. Ja. En om die geschriften gaat het. Daarna heb ik het even met u over één kalf. Gegoten, dat wil zeggen vormgegeven. Men heeft, let op, men heeft dus eerst een mal moeten maken. Daarmee is de vorm van het eindproduct bepaald. En daarna wordt het eindproduct gemaakt door het vloeibare goud, het frittergoud, daarin te gieten. Heb je dat? Dat wil zeggen, het moet toch heus eerst uitgedacht worden. En dan is het nog enigszins bewegelijk, kan het nog aangepast worden. Maar op een gegeven moment houdt het op en dan staat alles vast en dan valt er niet meer aan te tornen. Dan wordt gegoten en dat is het dan. Netjes uitgedacht en vastgelegd in schrift met één griffie. Dat is wat hier beschreven wordt inderdaad. Hè. En dan nog wat, want het ding heet één kalf. Nou is me net of je zo'n woord positief of negatief wil uitleggen. Men zegt een kalf is egel in het Hebreeuws en dat gel van egel, dat is het gel ook van gal, van Gilgal enzovoorts. En Gilgal, dat weet je waarschijnlijk, dat is een wiel, een rad, dat is rond. Dus gel of gal, dat is iets wat rond is. Een cirkel, idealiter voor de wiskundige. Voor de echte wiskundige is het alleen rond als het zuiver cirkelvormig is. En voor de natuurkundige geldt dat iets zuiver cirkelvormigs niet bestaat. Ik vind het wel leuk. Maar dat moeten ze onderling maar uitzoeken. Maar dit is wel een heel starre uitleg van het woord. In werkelijkheid, dat, ik ben nog aan het zoeken in mijn aantekeningen, maar ik kan het natuurlijk niet vinden als ik het nodig heb. Maar in werkelijkheid, het begrip heeft de betekenis van niet maar een cirkel, hoewel het dat kan zijn, maar egel heeft de betekenis van een bocht maken. Dat kan, laten we zeggen, ontaarden in een cirkel. Een bocht maken. Maar het ook gewoon een andere richting inslaan. En zelfs in het rond bewegen. Voor degenen die zich niet zo diep verdiepen in de taal. En die geen diepere betekenis achter de woorden zoeken. Geldt de volgende verklaring. Egel staat voor dat wat in het rond gaat. En daarom is het de naam van een kalf. Want iedereen weet dat kalven, als ze jong zijn, in het rond dartelen, springen, draaien. En dan denkt u, dat lijkt me toch een beetje belachelijk gevonden. Maar dat is niet zo, want zelfs het Nederlandse woord heeft die betekenis. Want in de eerste plaats het Nederlandse woord kalf komt van egel, het Hebreeuwse woord. Dat is gewoon etymologie, daar komt het vandaan. En vandaar dat kal of kalf ook in het Nederlands precies dezelfde betekenis heeft. Die van een andere richting inslaan of gewoon afbrokkelen. In die betekenis wordt het dus tot vandaag nog gebruikt. En omdat we bang zijn dat niemand begrijpt waar we het over hebben, hebben we er inmiddels het voorzetsel af aan toegevoegd. Dus heet het afkalven. De grond kalft, de gletsjer kalft, het ijs, de ijsberg kalft. En dan denken we, dan moeten we in een boerenvolk als het Nederlands uitleggen. Want dan denken we dat de biggetjes geboren worden of zo. Wij flauwekul. Maar dat de kalfjes geboren worden en dus hebben we ervan gemaakt afkalven. Maar het woord kalven heeft inderdaad die betekenis gewoon. Van afbrokkelen, kolven, trouwens ook, dus gewoon hetzelfde, want klinkers, dat weet u, klinkers hebben fundamenteel geen betekenis en komen in het Hebreeuws, in alle Semitische talen trouwens, dus überhaupt niet voor. Maar het woord heeft de betekenis van afwijken. En het idee van cirkel, ja, dat is een uiterste consequentie als het een beetje reglementair gebeurt. Maar de normale betekenis is die van afwijken of afbrokkelen. En dat is precies waar het hier over gaat. Men wijkt af van de Here. Zie? Men haalt wat bij hem vandaan, op zijn minst. Maar in het algemeen, men buigt af, men verdraait. Overigens voor de Hebreïsten onder u, want ik moet het tegenwoordig wat duidelijker zeggen. Egel, met een ayin, een gimel en een lamed, komt trouwens volgens de Hebreeuwse boeken overeen ook met akal, geschreven met een ayin en een kof en een lamed. En dat woord wordt in de Bijbel inderdaad gebruikt in de betekenis van verdraaien. Als je in Habakkuk 1 vers 4 leest over verdraaid, want dat woord staat er, verdraaid. Nee, niet met een uitroepteken. Verdraaid staat er gewoon. In de zin is het dit akal, maar het is feitelijk hetzelfde woord als egel. Al schrijf je dat dan niet met een Q, maar met een D, kan dat ook? K? Gimel. vooruit. Laat maar zitten. Wat ik alleen maar probeer te vertellen is dat het niet maar mijn wilde ideeën zijn of mijn fantasie zijn. Het is heel goed aantoonbaar wat die begrippen voorstellen. Men doet de hoorzieselen af. Dat wil zeggen, men heeft geen belang bij eeuwige zegeningen, net zo min als Esau. Maar kon hem dat eerstgeboorterecht schelen, zal ik maar zeggen. Men doet het af, men wil niet horen. En in plaats van dat men hoort, maakt men zichzelf en God. Maar het is een afwijking van de God des hemels en der aarde, de Heere God. En net zo min als dat dit kalf, gouden kalf, Jehovah is. Men noemt hem wel zo, maar is het niet. Net zo min is Allah dat. Al kun je 100 keer uitleggen dat Allah een van de Arabische woorden is voor God. En synoniem is met het Hebreeuwse Ela of Elohim. Dan nog, het is iemand anders. En als u iets weet, zo'n klein beetje, over de ontstaansgeschiedenis van de islam. Ik noem het liever trouwens het Mohammedanisme. En ik begrijp dat zij dat liever niet horen, maar vooruit. Maar als u daarom ook maar iets van weet, weet u dat het niets anders is dan een afbuiging van en een verdraaiing van Bijbelse waarheid. Dat is wat het is, rechtstreeks. En duidelijk, het ligt er ook dik bovenop en het wordt ook gewoon erkend. Het wordt niet zo benoemd, maar het wordt wel erkend. Bijbel ook, is ook een heilige schrift, maar de Koran, die heeft het laatste woord. En wat de Rooms-Katholieke Kerk betreft, in de dagen van de hervorming, de Bijbel is het woord van God, maar de kerk heeft het laatste woord. Dus het laatste amendement op, hè? Laatste modificatie van de Bijbel. De Bijbel is het woord van God, maar wat voor ons van belang is, is hoe de kerk het uitlegt, is de levende kerk. En daarna was dat in de reformatie ook al heel gauw zo. En gebleven. En in de evangelische wereld precies identito. Daar wordt ook geloofsbelijdenis geschreven bij het leven. Om zo te zeggen, statuten voor de plaatselijke gemeente en al dat soort dingen. Daar heeft men geen Bijbel bij nodig. Wil men ook niet? Nou ja, de Bijbel is een heilig boek. Maar de statuten zijn doorslaggevend. Nee, sorry, maar zo is dat. Als ze even niet opletten, dan zeggen ze dat gewoon. En als ze hierbij zouden zitten, zouden ze het ontkennen. Dat weet ik wel. En dan krijg je, ja, maar het is toch allemaal goed bedoeld, het is nuttig en we kunnen niet zonder enzovoort. Heb ik allemaal begrip voor. Helaas, ik heb er allemaal begrip voor. Maar dat is nou juist de reden waarom ik zei, je zou radicaal moeten zijn en zeggen, God heeft gezegd en zo is het dus, meer hebben wij niet nodig. En we zingen met Johannes de Heer en dat is genoeg voor mij en dat is genoeg voor mij. Enzovoorts. Hè? Die geen kerk of secte, ook daarvan ben ik vrij, behoort tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. En de man was ervan. Ja. Maar dat speelt geen rol in het verhaal. Het gaat erom hoe hij voor de Heer stond. Hij was zich in ieder geval bewust dat menselijke organisatie daar niets mee te maken heeft. En daar gaat het maar om. Nou goed, wat wij dus vinden is een directe afwijking van het woord des Heren. En zoals gezegd is de introductie, wordt hier uitgebeeld, de introductie van het judaïsme. En in het Nieuwe Testament doet de Heer daar een uitspraak over. Ik weet niet of ik die zo gauw kan vinden. Maar de Heer doet een uitspraak en zegt, ja, jullie hebben je eigen godsdienst uitgevonden, je eigen wetten, om je niet te hoeven houden aan de wet des Heren. Ja, u vindt dat in, die wil ik hier toch nog even lezen, in Matteüs 15... Matteüs 15, waar je zulke discussies krijgt als Waarom overtreden uw discipelen, vers 2, de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet wanneer zij brood gaan eten. Nee, we hebben het niet over de hygiëne. We hebben het over religieuze voorschriften. Die bemoeit zich daar ook mee. Maar hij antwoordde, zeide tot hen: waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Heb je dat? En dan meteen vers 6. En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. En dan meteen vers 9. Doch te vergeefs eren zij mij lerende leringen die geboden van mensen zijn. En dat is de uitspraak van de Heer Jezus over het judaïsme. Is toch duidelijk? En zo vind je het ook in Marcus 7. Maar het is feitelijk dezelfde gebeurtenis. In Marcus 7, vanaf vers 7 ongeveer. Is vers 6. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart doen zij verre van mij, of houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij lerende leringen die geboden zijn der mensen. Want nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen. Zoals de wassingen, de kruiken en drinkbekers en andere dergelijke dingen doet gij vele. Gij doet zeker Gods gebod wel teniet, opdat gij uw inzettingen, uw eigen inzettingen zoudt onderhouden. Dus eigen inzettingen, leringen, geboden in de plaats van het woord Gods. En daar gaat het om. En dat is het gouden kalf. In de naam des Heren. Maar het was niet in de naam van de Heer. Het was wat men zelf bedacht had. Zelf gemaakt door de werken hunner eigen handen. En daar is de legerplaats vervolgens vol mee. Met die kalfaanbidders. En dat is de aanleiding tot Exodus 33. Waarbij Mozes zijn tent opstelt buiten dat volk. Niet dat het veel geholpen heeft. Eeuwen later diende men nog steeds het gouden kalf. Dat weet u toch, hè? Ja, onder de koningen in Israël, gouden kalf. Maar goed, wij moeten het hier eerst dringend bij laten.